vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Present day news, informaties en entertainment van Indonesia. U kunt ons beluisteren op frequentie kortgolf 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld. Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands als zending van Voice of Indonesia. Ik ben Nina Herdia die hier aanwezig om u ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereiden en nu beginnen we met het nieuws. Voice of Indonesia met het nieuwsprogramma. De minister van Buitenlandse Zaken bevestigde dat de evacuatie van Indonesische burgers uit Gaza was begonnen. Het Indonesische ziekenhuis in Gaza heeft erg brandstof nodig voor operaties. Hier is het complete nieuws. Minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi zei dat de evacuatie van Indonesische burgers uit Gaza, het centrum van het Israëlische en Palestijnse conflict, op woensdag lokaliteit is begonnen. Retno legde woensdag achterop een persconferentie in Jakarta nog steeds nadruk op het woord mogelijk, omdat de situatie ter plaatse onvoorspelbaar was. De regering heeft een team van Cairo naar Rafah aan de Egyptische-Palestijnse grens verplaatst om Indonesische burgers uit Gaza te evacueren. Retno onthulde dat ze had gecommuniceerd met alle partijen die bezittingen in Gaza hebben en informatie had ontvangen dat de mogelijke evacuatiebeweging van buitenlanders, inclusief Indonesische burgers, binnenkort zou kunnen worden uitgevoerd. De evacuatie zal echter hoogstwaarschijnlijk niet in één keer plaatsvinden, maar in fase. Directeur Bescherming voor Indonesische Burgers en BHI bij het ministerie van Buitenlandse Zaken Yudha Nugraha onthulde dat er 10 Indonesische burgers in Gaza waren. Van de 10 Indonesische burgers besloten 3 Indonesische burgers van Mercy vrijwilligers in het Indonesische ziekenhuis in Gaza niet deel te nemen aan de evacuatie omdat zij ervoor kozen humanitaire taken te blijven vervullen. We gaan naar het volgende nieuws. Een Mercy-vrijwilliger genaamd Fikri Rofil Haq zei dat het Israëlische leger woongebouwen niet ver van het Indonesische ziekenhuis had aangevallen. Tot nu toe hebben 2000 inwoners van Gaza hun toevlucht gezocht in Indonesische ziekenhuizen. Volgens Fikri bedroeg het totaal als gevolg van een Israëlische aanval 8000 mensen, waarvan meer dan 3000 kinderen en meer dan 1000 vrouwen. Terwijl het aantal gewonden 19.000 mensen bereikte die ook werden gedomineerd door kinderen en vrouwen. Het Indonesische ziekenhuis biedt momenteel intramurale diensten aan ongeveer 200 van de 3000 gewonde slachtoffers. Het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid heeft echter naar verluid een waarschuwing afgegeven dat de belangrijkste generatoren in 2 ziekenhuizen in Gaza, namelijk het Al-Shifa Medical Complex Hospital en het Indonesian Hospital, zullen worden uitgeschakeld als er geen extra brandstof over is. Daarom drong minister van Buitenlandse Zaken Retno Marsudi er ons daarop een persconferentie in Jakarta op aan dat de brandstofvoorraden Gaza binnen kunnen komen voor de activiteiten van de Indonesische ziekenhuis. Dat wordt bestuurd door Mercy vrijwilligers. Retno benadrukte dat Indonesië de communicatie intensiveerde zodat brandstof uitsluiten om humanitaire redenen Gaza onmiddellijk kon binnenkomen. We gaan naar het volgende nieuws. Amnesty International beschuldigde het Israëlse leger ervan artillerie en granaten met brandgevaarlijke witte fosfor te hebben gebruikt tijdens operaties langs de grens tussen Israël en Zuid-Libanon tussen 10 en 16 oktober 2021. Amnesty beschouwt het meest zorgwekkende incident dat ze heeft voorgedaan op 16 oktober toen de stad Daira werd verwoest, het doelwit van de willekeurige aanvallen. Dit werd verklaard door de plaatsvervangend regionaal directeur voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika bij Amnesty International, Aya Mashoub, zoals woensdag geciteerd door Anadolu. De verklaring van de mensenrechtenorganisatie gaf aanleiding tot bezorgdheid dat oorlogsmisdaden hadden plaatsgevonden terwijl Israëlische soldaten aan het vechten waren. Maar zo vroeg het Israëlse leger om onmiddellijk te stoppen met het gebruik van witte fosfor, vooral in dichtbevolkte gebieden. Amnesty International eist een onderzoek naar de aanval in de stad Daraa op 16 oktober als oorlogsmisdaad, omdat het een willekeurige aanval was waarbij tenminste 9 burgers gewond raakten en civiele gebouwen werden verwoest.
Dat was het nieuws.
Voice of Indonesia met diplomatieke hoop. De ambassade van Republiek Indonesië in Astana, Kazachstan, probeert de culturele betrekkingen met Kazachstan te versterken door middel van een gezamenlijke batik workshop tussen de twee landen die op zondag 29 oktober werd gehouden in het Astana Indonesian Cultural Center. In zijn openingsverklaring zei de Indonesische ambassadeur in Kazachstan en Tajikistan, Fajrul Rahman, zoals vermeld in een persbericht dat op maandag in Jakarta werd ontvangen, dat de workshop een kans was om relaties aan te gaan, ideeën uit te wisselen en culturele banden te versterken tussen de twee landen. Samenwerken levert volgens Fajrul Rahman niet alleen prachtige batikwerken op, maar creëert ook duurzame relaties die het wederzijds begrip van elkaars culturen zullen verrijken. De batik-samenwerking, zo vervolgde hij, was bedoeld om creativiteit, vriendschap en culturele kragen die in beide landen bestaat te vieren. De batik-workshop werd gehouden ter herdenking van de 30 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Indonesië en Kazachstan om de nauwe relatie tussen de twee landen te illustreren in de vorm van Indonesische culturele schatten in de vorm van batik-kunstwerken. De batikworkshop bijgewoon door 25 deelnemers die allemaal staatsburgers van Kazachstan waren en werd gehouden als een zachte diplomatie inspanning van Indonesische ambassade in Astana om een positief beeld van Indonesië in Kazachstan en Tajikistan vorm te geven. Dat was diplomatieke hulp.
Thank you.
Beste luisteraars, dit is het programma Vandaag in de Geschiedenis en ik ben Sabrina, uw presentator voor vandaag. En we beginnen met de gebeurtenis van 2 november 1949. Indonesië en Nederland ondertekenden de resultaten van de overeenkomst van de Ronde Tafelconferentie in Den Haag. De Ronde Tafelconferentie is een bijeenkomst in Den Haag, Nederland van 23 augustus tot 2 november 1949 tussen vertegenwoordigers van de Republiek Indonesië, Nederland en BFO of bijeenkomst voor federaal overleg. BFO is een organisatie die verschillende landen vertegenwoordigt, gecreëerd door de Nederlanders in de Indonesische archipel. Voorafgaand aan deze conferentie waren er 3 bijeenkomsten op hoog niveau tussen Nederland en Indonesië, namelijk de Linggarjati-overeenkomst in 1947, de Renville-overeenkomst in 1948 en de Roemrooien-overeenkomst in 1949. Deze conferentie eindigde met de Nederlandse bereidheid om soevereiniteit over te geven aan de Republiek Indonesië. Deze conferentie werd officieel gesloten in het gebouw van het Nederlandse parlement op 2 november 1949. Luisteraars, we gaan nu naar de gebeurtenis van 2 november 1963. De eerste president van Zuid-Vietnam, Ngo Dinh Diem, werd tijdens een militaire coup gedood. Ngo Dinh Diem, Jean-Baptiste, was oom van de kardinaal François Xavier Nguyen Van Thuan. Toen dit regime in mei 1963 een protest opriep van boeddhistische monniken, stopten de Verenigde Staten hun hulp. Sommige monniken zich in het openbaar zelf verbranden tijdens hun protest, en de VS voelde zich steeds meer gestoord door het impopulaire imago van Diem. Diem en Madame nu beweerden dat de communistische en boeddhistische groepen hadden geïnfiltreerd. Hun acties om deze protesten te vernietigen waren in overeenstemming met het anticommunistische beleid dat eerder was overeengekomen. Ngo Dinh Diem, Jean-Baptiste in de staatsgreep van de strijdkrachten onder leiding van Duong Van Minh. Duong Van Minh en zijn handlanger wierpen de regering omver en voerden president Diem en zijn jongere broer Ngo Dinh Nu op 2 november 1963 op 62-jarige leeftijd uit. En de Verenigde Staten uiten openlijk zijn verbazing en teleurstelling dat Diem was gedood. En luisteraars, we eindigen vandaag programma met de gebeurtenis van 2 november 1964. Koning Saud uit Saudi-Arabië werd uitgeschakeld door een staatsgreep en werd vervangen door zijn halfbroer Faisal bin Abdul Aziz al-Saud. Saud ibn Abd al-Aziz al-Saud werd geboren op 12 januari 1902. Was de koning van Saudi-Arabië van 1953 tot 2 november 1964. Hij was de oudste zoon van koning Ibn Saud. Hij werd vervolgens geïnstalleerd als de kroonprins op 11 mei 1933 en werd tot koning gekroond nadat zijn vader in 1953 aftrad. Tijdens zijn regering werden naast de oprichting van de King Saud University in Riyadh veel regeringskantoren opgericht. Door zijn hele administratie heen werd veel ongenoegen geuit door leden van zijn eigen familie. Een strijd voor macht door zijn eigen familie vond plaats in 1964 met de steun van geestelijken. Hoewel Mohammed bin Abdul Aziz al-Saud de waardigste erfgenaam van de troon was, maar hij aarzelde om het te aanvaarden en in plaats daarvan de benoeming van zijn halfbroer Faisal bin Abdul Aziz al-Saud als koning steunde op 2 november 1964. Koning zocht vervolgens naar Geneve, Zwitserland, omdat het uit Saudi-Arabië was verdreven. Hij stierf in 1969 op de leeftijd van 67 jaar in Athene, Griekenland. Luisteraars, dat was het programma Vandaag in de Geschiedenis in Jakarta.
Katanya kamu tak peduli lagi dan tak cintaku lagi.
Luisteraars, u bent nog steeds bij ons Voice of Indonesia. Nu gaan we naar het programma Indonesiaku, een programma die over de recente issue van Indonesië gaat. Veel luisterplezier en blijf bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld.
Voice of Indonesia.
Het sociale bosbouwprogramma, uitgevoerd door het ministerie van Milieu en Bosbouw, wordt als effectief beschouwd in onderdrukken van de cultuur van zwerflandbouw in plattelandsgemeenschappen in het land. Directeur-generaal van Sociale Bosbouw en Milieupartnerschappen bij het ministerie van Milieu en Bosbouw, Bambang Suprianto, zei op dinsdag dat zwerflandbouw, een traditionele landbouwsysteem is dat wordt uitgevoerd door Indonesische plattelandsgemeenschappen door gedurende meerdere jaren of bossen leeg land te kappen voor teelt, om het vervolgens in de steek te laten met rust te laten. Volgens hem moet deze cultuur worden gestopt omdat deze het bos-ecosysteem kan beschadigen. Pembelajar de uit dat momenteel maar leeft meer dan 1 miljoen dorpshoofden en families van traditionele rechtmeerschappen die een totaal bosgebied van 5,6 miljoen hectare beheren, deelnemen aan het Social Forestry Programma. Miljoenen familiehoofden zijn lid van de 10.000 Social Forestry Business Groups onder leiding van de KLHK. Het ministerie van Milieu en Bosbouw merkte op dat de LKKOPS verspreid is over Sumatera, Java, Bali en Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku en Papua. Bambang Supriyatno zorgt ervoor dat alle vormen van benutting van de bosgebieden door de KOPS volledig gebruik maken van agroforestry patronen. Volgens hem is dit agroforestry patroon een vorm van effectiviteit van social forestry bij het onderdrukken van de cultuur van de zwerflandbouw. Hij legt uit dat het agroforestry patroon een combinatie is van bosplanten met landbouwplanten onder agroforestry opstanden, zodat het ecosysteem in het gebied duurzaam blijft. In de praktijk wordt het agroforestry patroon uitgevoerd in gebruiksblokken en niet in bosbeschermingblokken. Dit heeft dus gevolgen voor de dreigingen van de gewoonte van mensen om de teelt te verplaatsen, wat de bosecosystemen schaadt. Bambang Supriyatno benadrukte ook dat als de landbeheervergunning van de KOPS afloopt en bewezen is dat zij de agroforestiepatronen niet op de juiste en correcte wijze heeft geïmplementeerd in haar activiteiten, de vergunning niet kan worden verlengd of zelf ingetrokken. Dit is geregeld in regeling minister van Milieu en Bosbouw nummer 9 van 2021 betreffende sociaal bosbeheer. Dat was Indonesia Co.
Voice of Indonesia.
Tegarkanlah hati dan coba hadapi beste luisteraars, gaan we nu naar het programma De Wonderen van Indonesië. Een programma over het toerisme en de tradities van Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier en blijf bij ons, Voice of Indonesia. West Nusa Tenggara heeft veel interessante en mooie bestemmingen om te bezoeken, gedomineerd door natuurlijke bezienswaardigheden, traditionele dorpen en eilanden. Een van de natuurlijke toeristische bestemmingen in West Nusa Tenggara en vaak genoemd als een verborgen vakantieplek voor wereldberoemdheden is Moyo Eiland. Verschillende wereldberoemdheden die op Moyo Eiland op vakantie zijn geweest zijn Lady Diana, Mick Jagger, David Bowie en David Beckham. Moyo Eiland is erg charmant met exclusieve natuurlijke schoonheid. Dit eiland heeft verschillende belangrijke toeristische bestemmingen, waaronder Mata Jitu Waterfall, Singgalu Waterfall, Tanjung Pasir Strand en nog veel meer. Er is een interessant verhaal over de Mata Jitu Waterfall op het eiland Moyo, dat beroemd is om zijn bijnaam Koningin Waterfall. Deze vermelding ontstond omdat Lady Diana deze toeristische bestemming had bezocht. Deze waterval is bijzonder omdat er veel stalactieten en stalagmieten zijn die het oppervlak van de waterval versieren. In feite ligt Moyo Eiland ten noorden van Sumbawa, West Nusa Tenggara. Administratief gezien ligt Moyo Eiland in de dorpen Labuan Aji en Sebotok, in het distrik Labuan Badas, in het regenschap Sumbawa. Moyo Eiland heeft een oppervlakte van meer dan 350 km square. Dit eiland wordt geflankeerd door een uitgestrekte open zee met uitzicht op witte zandstranden en kalm water. Moyo Eiland is een exclusieve bestemming voor de hogere klasse.
Rintik demi rintik membasahi muka bumi saat itu penuh dengan payung seketika jas hujan dicari-cari semua orang inginkan teduh. Berpindah hati.
vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Naar het programma Diversen, een programma over de recente activiteiten van Indonesische maatschappij. Luisteraars, mensen geven nu de voorkeur aan weg voor Liars of Liars boven katoenen Liars, omdat Liars als praktischer worden beschouwd. Geen wonder dat het gebruik van liars met de dag hoger wordt. Het hoge gebruik van wegwerp liars levert een probleem op omdat het afval dat ze produceren erg groot is en niet door aarde kan worden afgebroken. Zelfs het afval van deze liars maakt de omgeving vaak vies en stink. Toen hij deze verontrustende toestand zag, probeerde Irwan Budianto, een jonge boer uit het dorp Sambirejo in het Geger district, het afval in iets nuttigs te gebruiken. Irwan Budianto is een alumnus van Magister of Agribusiness Management van Gajah Mada University. Hij transformeert wegwerplayer afval in plantmedia. Layer afval kan echter niet zomaar als plantmedium worden gebruikt omdat er nog ammoniak uit urine zit die planten kan beschadigen. Om van layers in plantmedium te maken worden opgebruikte layers uit de gel gehaald die dient om vloeistof op te nemen. Om de bodem niet te beschadigen wordt de gel gemengd met lokale micro-organismen of MOL. Mol of MOL mengsels kunnen in eigen huis worden gemaakt of worden gekocht bij boerderijwinkels. Als u zelf mol wilt maken, bestaan de ingrediënten uit slakken, kokoswater, rijstwaswater en voeg dan glucose of suikernetsap toe. Al deze ingrediënten worden met elkaar vermengd. Vervolgens wordt de gel uit gebruikte layers in een emmer gedaan en vervolgens gemengd met een liter water en een glas mol. Na het mengen, 14 dagen laten staan voor het fermentatieproces. Nadat het fermentatieproces is voltooid, kan het mengsel van gebruikte layer gel en mol worden gemengd met aarde en kaf in een plastic zak. Ondertussen kan het water worden gebruikt als meststof. Luisteraars, dit plantmedium uit layerafval blijkt meer voordelen te hebben dan gewone plantmedia. Planten die in dit medium worden gekweekt hebben niet vaak water nodig omdat layers zijn gemaakt om water op te slaan. Niet alleen dat, de bestaande gel kan ook als meststof worden gebruikt. Automatisch neemt ook het gebruik van meststoffen af. Als er meestal om de 2 weken kunstmest wordt gegeven, dan wordt het met dit plantmedium elke 3 weken. Dat was die verzend voor vandaag.
Benaktanya kita sama-sama tak berdaya. Apa rasanya coba bertahan di terjang luka? Sudut pandang mulai berbeda, arah jalan terbagi dua. Semakin kita paham sudah tak mungkin bersama.
Bila tiba waktu yang menjemput kita berpisah. Kita tahu kita sama-sama tak lagi mencinta. Kita tahu kita sudah berjalan sejauh ini. Masa lalu jadi tanda mata yang pasti sulit untuk kita lupa. Menyatu karena kita berbeda, ide gila menari di kepala. Bila tiba waktu yang menjemput kita berpisah. Kita tahu kita sama-sama tak lagi mencinta. Sudah berjalan sejauh jalan ini. Yang kita lalui bukan hal yang biasa. Coba kita fahami dengan lensa berbeda. Kisah ini memberi makna abadi. Jauhi bawa perasaan yang berlebihan. Sudahlah buang jauh. Sudah berjalan sejauh ini.
Luisteraars, kom nu onze laatste programma, De Muziekhoek van Indonesië. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u introduceren.
Voice of Indonesia.
Hallo luisteraars, deze keer bespreek ik een nummer van de Gigi muziekgroep. Gigi is een Indonesische poprock muziekgroep, opgericht door een van de leden Dewa Bujana in 1994. De oorspronkelijke samenstelling van de leden van deze muziekgroep bestond uit Dewa Bujana als de gitarist, Thomas Ramadan als bassist, Arman Maulana als zangers, Ronald Vestianto als drummer en Arya Baron ook als gitarist. Na 1 jaar werken is Gigi's naam steeds bekender geworden sinds de release van het album Dunia in 1995. Dit album bevat 9 nummers met de bekende singles getiteld Janji en Nirvana. Het nummer Nirvana vertelt over de gevoelens van iemand die verliefd is. Hier is de liedje Nirvana van Gigi. Veel plezier!
Semakin menjauh, kau selalu terbang.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, dat was onze uitzending in het Nederlands. Bedankt voor uw aandacht. Blijft u bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld op frequentiekorte golf 3325 kHz, website www.voinews.id. Vergeet niet om ons op onze social media te volgen op Twitter @voiindonesia, Instagram voice.of.indonesia. En als u kritiek en suggesties hebt, stuur maar naar ons e-mailadres voi@voinews.id. Subscribe maar onze YouTube kanaal VOI Indonesia. Geef maar uw like en commentaar op onze Facebookpagina The Voice of Indonesia. Vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Blijf bij ons en tot volgende keer!